In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Het is de week van de podcast bij het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Voor ons complete podcastaanbod ga je naar ad.nl/podcast of naar de site van jouw regionale dagblad /podcast. Voor nu, veel plezier met deze podcast.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Is de 1,5 meter plicht dan eindelijk verleden tijd? Minister Kuipers kan komende dinsdag waarschijnlijk veel goed nieuws brengen. De Tweede Kamer wil actie tegen de stortvloed aan gokreclames en een MeToo-kwestie? Of toch niet? Waarom moest Gijs van Dijk weg bij de PvdA? Dat bespreek ik met Tobias den Hartog en politiek verslaggever Niels Klaassen. Niels, de mandarijtjes zijn er weer bij.
Ja, goed voor het immuunsysteem, dank. Ja.
We moeten ons toch een beetje voorbereiden, want de halve redactie is ziek op dit moment.
Ja, het gaat hard. Omicron gaat als een dolle en spaart ook de media niet.
Nee. Tobias, en dat terwijl er dus allerlei versoepelingen weer aankomen.
Ja, paradoxaal, hè? Ja, nou ja, het is minder ziekmakend, hè, Omicron. Kuipers stuurde gisteravond, donderdagavond, nog een briefje naar de Tweede Kamer. Minder ziekmakend, ziekenhuis. Aantallen lijken niet, die lopen niet schrikbarend uit het lood. Dus is er ruimte.
Ja, ik mag sowieso van geluk spreken dat jullie er alle twee weer zijn. Want minister Kuipers die moet het dinsdag in zijn eentje doen.
Ja.
Gaan we het straks uitgebreid over hebben. Nu eerst Gijs van Dijk. Het PvdA-Kamerlid verliet deze week de Tweede Kamer nadat er bij zijn partij verschillende meldingen waren binnengekomen van ongewenst gedrag in de privésfeer.
De afgelopen dagen ben ik benaderd en heb ik gesproken met vrouwen die mij verteld hebben over ongepast gedrag. Wat zij mij vertelde was voor mij ernstig genoeg om daar onderzoek naar te willen uitvoeren. Het betreft geen medewerkers van onze fractie of collega's. Het zijn mensen die hij in de privésfeer kent.
De PvdA die kondigt dus een onderzoek aan. Die houdt verder de rijen eigenlijk gesloten. Maar zit toch wel met deze kwestie in de maag, hè?
Ja, behoorlijk. Het is eventjes de vraag wat hier nou precies aan de hand is. Ploemen refereerde, hè, Jorde Ploemen, die refereert aan een gesprek dat ze heeft gehad met vrouwen uit de privésfeer, uit het privédomein van Kamerlid Gijs van Dijk. Dat gaat over gesprekken die zijn gevoerd op de vrijdag. Afgelopen vrijdag dus en afgelopen maandag en dan op dinsdag, woensdag, komt zij naar buiten met dit speelt. En dat is allemaal heel snel gegaan. Er is in het verleden, enige tijd terug, is er een intern onderzoek geweest naar een melding over Gijs van Dijk. En daarvan heeft de partij, die heeft daar een extern bureau ook naar laten kijken, die heeft gezegd, ja, dat is niet aannemelijk dat het is gebeurd zoals die mevrouw zegt dat het is gebeurd. Het ging al om een knuffel en hij zou haar op een of andere manier al tegen een muur of iets hebben aangedrukt. Nou, in ieder geval echt fysiek contact. De partij heeft gezegd, ja, dat is eigenlijk niet te bewijzen. Wat is er nou de afgelopen dagen dan veranderd? Er is in ieder geval nog één andere melding binnengekomen bij de partij. En daarmee lijkt het dus een beetje versneden te zijn geraakt. Dat zijn die meldingen uit zijn privéleven. Nou, bij ons ging ook op de redactie afgelopen dagen de telefoon. Zijn rond gaan bellen. En dan blijkt dat daar zitten exen bij van Gijs van Dijk. Exen waarmee die ook niet op een hele vriendelijke manier mee uiteen is gegaan. Er is sprake geweest van relaties die wat door elkaar heen liepen. Overspel. Allemaal moreel heel erg verwerpelijk. Maar het is dus, zeggen een aantal PvdA'ers, ik bedoel, dit verzinnen wij zelf niet, maar een aantal PvdA'ers, die zeggen dus ook van ja, wordt hier niet het een met het ander vermengd en alles op één hoop van seksueel wangedrag, zeg maar, gegooid. En is Van Dijk niet heel erg snel, misschien te snel, die fractie uitgejaagd? Nou ja, kijk, de waarheid zal voorlopig op het kerkhof liggen, want er wordt nu gewoon onderzoek gedaan. Dat zal op enig moment duidelijk worden. Maar ja, de vraag is wel, is dit een zuivere MeToo-affaire of is dit een MeToo-affaire waarbij er ook nog een beetje privé mee is vermengd? Of zijn al die zaken misschien oneigenlijk op één hoop gegooid? Nou ja, dat is vooralsnog
onduidelijk. De partij waarschijnlijk het enige wat ze nu nog kan doen in zo'n geval, is in ieder geval dat goed onderzoeken. En tot die tijd ook vragen aan het Kamerlid een stap terug te doen.
Ja.
Ja, dat kan dan achteraf kan het misschien deels te heftig zijn gebleken, die reprimande. Of het was, of de zaak zit toch serieus in elkaar en het was terecht. Ja, dat is altijd achteraf pas te concluderen. Maar ja, dit laten zweven.
Ja, nee, dat kan ook niet. En dat is eigenlijk. Lilian Ploemen, leider van de PvdA, staat met rug tegen de muur. Ik bedoel, zij heeft, als je vraagt wat zijn haar speerpunten. Hè? We zitten ook in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, moeten we ook niet vergeten. Maar wat zijn haar speerpunten? Nou, dat is eigenlijk een speerpunt. Dat is namelijk vrouwenrechten. Zij heeft voor die. Als minister heel veel gedaan voor die abortus mogelijk maken. Hè? Ook in arme landen. Ook in landen waar heel veel weerstand was. Ja. Dit is haar ding. Vrouwenrechten is haar onderwerp. Ja, en dan heb je een kerel achter je staan. Waar mogelijk het een en ander op af te dingen valt. Dus ik begrijp wel vanuit haar optiek dat ze zegt van ja, waar op dit moment zie ik rook en misschien een vlammetje. Ik wil er niet bij in de buurt gezien worden. Ja, dat is ook wel te begrijpen.
Wat het dan extra gevoelig maakt misschien, is dat op diezelfde dag Mariette Hamer wordt gepresenteerd als de regeringscommissaris seksueel geweld.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een dame van de PvdA.
Ja. Ja.
Wat gaat zij dan precies doen?
Nou, goede vraag. Ik denk dat als je het haar vraagt. Kijk, zij kwam met een verhaal. Zij moet de discussie gaan aanjagen. Hè? Robert Dijkgraaf, de minister van Onderwijs, gebruikte de vergelijking met. Je rijdt in het verkeer ook geen 160 waar je 30 mag. En dat doe je gewoon omdat je weet dat het zo hoort. En dat doe je niet omdat je weet dat er op elke agent, op elke hoek van de straat een agent staat om dat te controleren. Je gedraagt je gewoon naar die regels. Die bewustwording. Ja, dat moet zij gaan aanjagen. Ja, nou ja, dat is heel vaag en abstract, heel haags.
Ja, ze wil volgens mij vooral, en dat zei ze van de week tenminste naar eerste verklaringen, dat, ja, dat er veel loskomt. Hè? Ze wil dat er veel verhalen komen, dat vrouwen zich uitspreken. Dus ze wil ook vooral die bewustwording blijkbaar bereiken via meldingen, de verhalen, ervaringen delen. Dan wordt het bespreekbaar, redeneerd zijn. Dan zou je ook met een actiepakket kunnen komen. Maar dit is maar net wat je van de functie maakt, denk ik. Ja. Ik denk dat ze die vrijheid ook heeft.
Kijk, het is enerzijds de prijzen natuurlijk. De politiek is het daar om problemen op te lossen. En misschien is dit een pleister of misschien is dit een remedie. Het zou kunnen. We hebben heel vaak van dit soort regeringscommissarissen aangesteld. Ik zou er nog geen 2 of 3 op kunnen noemen, bij wijze van spreken. Dus je kunt je ook afvragen van, ja, wat heeft dat in het verleden gedaan?
Maar dit is wel een onderwerp waar je waarschijnlijk de komende tijd nog wel meer over gaat horen. Ik bedoel, in het verleden zijn wel meer Kamerleden beschuldigd van ongepast gedrag.
Ja.
Daar wordt nu misschien anders naar gekeken of mee omgegaan.
Ja, ja, ik denk wel dat de tijdgeest. Weet je nog de affaire bij GroenLinks? Er was een stagiair en er was een persvoorlichter. En die persvoorlichter en stagiair die liepen na een avondje met partijen of wat dan ook. Gezelligheid liepen ze naar huis. Toen heeft die persvoorlichter haar geprobeerd te zoenen. Zij heeft duidelijk aangegeven van. Ik ben hier niet van geniet, ik heb er geen zin in, dit hoeft van mij niet. En hij bleef aandringen, ik wil jou enzovoort. Nou, die teksten, dat is allemaal op papier gezet later. Die jongen heeft aanvankelijk een tweede kans gekregen binnen de partij. Zo van, ja, hij heeft oprecht spijt betuigd en berouw getoond. En die kreeg een tweede kans. Nou, dat is volgens mij in het huidige tijd gewricht. Na The Voice, na Overmars, is dat volgens mij ondenkbaar.
Is het nu ook zo dat je daar als politiek verslaggever dan met dit soort zaken anders omgaat?
Ja,
of is dat eigenlijk niet anders dan in voorgaande jaren?
Ja, ik weet niet of dat al per jaar verschilt. Maar ik denk wel dat dit tijdperk, zeg maar, MeToo is natuurlijk ook al langer. Dit lijkt een soort tweede golf. Als je het over MeToo hebt, in Nederland tenminste. Want je had natuurlijk die eerste golf jaren geleden. Dat waren ook talloze kwesties rond die castingdirecteur en die regisseur. En toen is het eigenlijk weer rustiger geworden. En nu is het een soort nieuwe golf. Ik denk dat dat niet heel veel verschilt, hoor. Ik denk alleen dat wel verschil met 10, 20, 30 jaar geleden.
Er is niet, zeg maar, een omgangsvorm voor de politiek hiervoor. Je ziet dat partijen daar verschillend mee omgaan. GroenLinks hebben we al genoemd, maar D66 heeft Sidney Smeets, die affaire rond Sidney Smeets gehad.
Het ging ook om ongepaste berichtjes, hè?
Naar jonge jongens. Nou, die heeft meteen plaatsgemaakt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Dion Graus bij de PVV, waar gewoon serieuze aanklachten tegen zijn gedaan over machtsmisbruik, waarbij zijn nu ex-vriendin, maar toen vriendin bij betrokken was. Dat onderzoek is uiteindelijk geseponeerd, hè, moet je er wel bij zeggen. Maar daar is door de partijen is daar nooit enig verklaring of zo van gekomen.
Maar dan heb je dus
ook
die twee uitersten. Precies wat je zegt, Tobias. Je hebt dan dus de partij die zegt, jeetje, daar speelt mogelijk iets, er is rook. We bevriezen de relatie, we schorsen iemand. We vragen iemand een stap terug te doen. We doen eerst onderzoek. Zeg maar de PvdA of D66 eerder route. Nou, D66 trouwens niet, die naam maakt. Definitief afscheid. Of Wilders, die gewoon zegt, ja, wat moet ik nou met elke aantijging, hè, op zijn wilderiaanse wijze. Elke aantijging tegen een van mijn Kamerleden meteen iemand eruit, bonjour, dat ga ik dus mooi niet doen. Hè. Kijk, ja, moreel ethisch, de kiezer zal deze partij daarop beoordelen. Ik denk ook dat het verschilt per partij hoe de kiezer hiermee afrekent.
Ja,
ik denk dat de kiezer van de PvdA inderdaad van Ploemen echt wel verwacht dat Ploemen hiervoor opkomt. Ze is notabene wereldwijd bekend geworden na Trumps aanval op abortus, hè, hiermee. En dat misschien de kiezer van de PVV of de VVD, zal je onderzoek naar moeten doen, een andere normatief kader hanteert. Ja, daar hebben die partijleiders rekening mee te houden.
En ze weten dit ook. Ze spelen ook met het feit van, dit is mijn winkel. Ik ben hier de baas, ik ben hier de bedrijfsleider. Dit is mijn toko en ik ga op die... Op de manier waarop ik dat wil hiermee om. Want de vorige Kamervoorzitter, Khadija Ariep, die heeft een onderzoek geantameerd nadat die eerste meldingen kwamen. En daarvan zeiden de partijen gewoon op een gegeven moment, ja, dat doen we niet aan mee. Jij bent niet onze baas, de Tweede Kamer is niet onze baas. Wij gaan niet beantwoorden aan een soort hoger college van wijsgeleerden over hoe we hiermee om zouden moeten gaan of in welke mate dit speelt binnen onze partij. Wij hebben onze eigen token te runnen. En daar nemen we zelf verantwoordelijkheid voor. Geen pottenkijkers. Dus het is ook niet dat er zo'n uniform iets is binnen de politiek. Nee, iedere partij gaat daar op zijn eigen manier mee om. En ik denk dat Hamer daar nog een hele kluif aan gaat krijgen. Die kan misschien die maatschappelijke discussie wel antemeren, maar ja, hoe partijen daarmee omgaan, hoe de politieke klimaat in Den Haag, die apenrots, hoe daar mee omgegaan wordt. Nou, ik denk dat ze een pittige klus wacht.
Ja. Wordt ongetwijfeld vervolgd. We gaan vooruitblikken naar de persconferentie van komende dinsdag. En die zal wederom anders zijn dan anders, want een van de vaste hoofdrolspelers, die is de komende dinsdag niet bij.
Goedenavond.
Goedenavond.
Goedenavond. En het zal niemand verrassen dat we vanavond opnieuw een lastige boodschap hebben. En daarmee geef ik graag het woord aan Hugo de Jonge. Hugo de Jonge, Ernst Kuipers. Ongetwijfeld zien we elkaar dan kort daarna weer voor een volgende persconferentie. Dank u wel.
Ja, een persconferentie zonder Mark Rutte. Ja. Dat zal toch even wennen worden. Hij is er niet bij vanwege verplichtingen in de Eerste Kamer. Is dat nou gewoon een statement?
Ja, dit kun je niet anders zien dan een signaal dat deze corona-aanpak in een andere fase komt. Want voorheen werd echt de complete Haagse agenda en de Hilversumse uitzendagenda geboetseerd rond die corona-persconferentie. Logisch, het ging over lockdowns, het ging over heel ingrijpende maatregelen, nog steeds trouwens, maar op piek van een crisis nog meer. Ja, en dan was er echt geen kamerdebat dat Rutte verhinderde, hoor. Dus het komt goed uit nu. Het komt goed uit dat hij een debat heeft. Dan kan hij Ernst Kuipers voor het eerst solo laten gaan.
Maar het is aan de andere kant toch ook typisch. Want dit is nou de juiste persconferentie die je wel wil geven. Waarschijnlijk heel veel versoepelingen. Goed nieuws. Je zou zeggen, maandenlang persconferenties met negativiteit moeten brengen.
Ja, hij zocht een moment. Hij heeft dit al aangekondigd. Hij heeft eerder in een kamerdebat over corona gezegd, jullie gaan mij minder zien, want hè, dit wordt een normaal volksgezondheidsdossier. Ja, wanneer doe je dat dan? Ja, je had kunnen zeggen, ik kan nog even bloemen kunnen vangen. Maar ja, Rutte heeft er ook al te veel gedaan. Ik denk dat hij ook beseft dat hij op die manier ook niet daar bejegend wordt.
Nee, die staatsmankaart die me hiermee altijd heeft getrokken. Hè, van de vader des naties spreekt het land toe enzovoort. Ja, die kaart die heeft hij al uitgespeeld. Dus ik bedoel, dat is niet zo dat hij daar nog heel veel punten op kan scoren, denk ik, electoraal gezien. En eventjes, advocaat van de duivel, Niels, jij weet het beter dan ik, maar is het communicatietechnisch? De persconferenties waarbij goed nieuws wordt aangekondigd, die worden volgens mij slechter bekeken dan waar goed nieuws wordt aangekondigd. Dus als je het op de kijkcijfers zou gooien, dan heeft hij ook nog wel een verhaal, zeg maar.
Maar denk je dat hij meer kijkers trekt in die zaal van de Eerste Kamer?
Nee, dat is waar. Ja.
Nee, maar ik denk inderdaad, persco's waren al heel veel vooraf eens uitgelekt, zoals deze. En die goed nieuws bevatten, die worden echt substantieel minder bekeken, zeggen de uitzendbazen. Maar er is nog iets anders, hè, want er is veel veranderd in überhaupt in deze aanloop, hè, naar die persconferentie. Want OMT-advies wordt eerder verstrekt nu aan de Kamer. We kregen gisteren al een brief van Kuipers met, dit wil het kabinet gaan doen. Als het OMT het goed vindt, dan kunt u volgende week dit beleid verwachten. Is natuurlijk, het zijn allemaal nieuwigheden, waarbij de bronnen ons dan zeggen, ja, dat komt omdat er een nieuw kabinet is en omdat Kuipers nieuw is en die wil meer met de Kamer samen doen. En de Kamer vraagt om openheid en die bieden wij. Maar er is ook iets anders. Er komt binnenkort een heel stevig rapport aan van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hè. Je weet, de OVV die heeft onderzoek gedaan naar de eerste fase van de crisis. Die conclusies zijn al een maand of anderhalf geleden gedeeld met de departementen. Ja, je kunt de donder erop zeggen dat een van de conclusies van het OVV wordt, de schimmigheid rond besluitvorming. Waarom vertel je niet al eerder aan de Kamer wat je OMT-advies is?
Dat was ook de kritiek vanuit de Kamer.
Ja, natuurlijk. Want wij weten helemaal niet wat het OMT wil terwijl ze al samen zijn gekomen. Waarom vertel je niet eerder aan het land wat je precies aan het OMT gaat vragen? He, ook een vraagstelling aan het OMT vertelt veel over je plannen. Ja, dat soort conclusies zullen er waarschijnlijk in zitten.
Dus zij lopen nu al vooruit op de kritiek, zodat ze kunnen zeggen straks... Ja, nou, we hebben het intussen aangepakt.
Precies, precies.
En dus opgelost.
Onder het mom van nieuw leiderschap. Ik vond het wel... ik ga dat met zeer veel interesse lezen, woensdag. Want ik kan bijna niet anders dan dat een van de conclusies wordt.
Nou, belooft een spannende week te worden dan. Nog heel even over dinsdag. Want officieel horen we dan natuurlijk pas. Wat gaat er dan precies veranderen?
Ja, best veel. Ze gaan gewoon de ene laatste halte van naar het oude normaal gaan ze betreden. Dus alles kan weer open tot 1:00 s'nachts. Vanaf volgende week vrijdag. Horeca, cultuur, theater, bioscoop, restaurant, voetbalstadions kunnen weer volop open. Omdat dat meer dan 500 mensen in het publiek is, moet dat dan wel met een vaste zitplek. Dat is nog wel een restrictie. Dus echt grote evenementen, festivals zo, kunnen nog niet los. Dat kan later met toegangstesten, dat wordt onderzocht.
1G dan?
1G, ja. Als de OMT dat goed vindt.
Ik denk dat je de komende week ook, los van zeg maar de persconferentie, ik denk dat je in het debat van die komende week ook de aanval verder gaat zien op de coronapas. Hè? Want die blijft dus wel, hè, het CTB, dat blijft dus wel 3G. Je ziet dat de Tweede Kamer heeft deze week al 2G afgeschoten. Hè? Dat willen ze nu niet, nooit niet. Onder welke omstandigheid dan ook, hè, zeggen de meeste partijen daar dan bij. 3G, ik denk dat nu ook echt onder vuur komt te liggen. In de zin van, hoe lang gaan we dat hanteren nog? Hè? Ja.
Wat zijn daar dan de overwegingen?
Ja, weet je wat het probleem is? Het is niet zwart-wit met die maatregelen. Dat is het nooit geweest hoor. Maar nu in deze fase. Misschien herinner je je nog die discussie over die avondklok. Super heftige maatregel. Iedereen moet binnenblijven na
8:00 was het.
8:00 was het eerst, 8:30 werd het. Ja. Daar is gewoon nooit een goed, ja, ze noemen ze in de wetenschap dan een goed dubbelblind onderzoek naar gedaan. Met andere woorden, je hebt nooit een soort testomgeving gehad met een land in de avondklok, een land als Nederland niet in de avondklok. En wat is precies het effect? Dat werd dus eigenlijk geschat op basis van modelstudies dat het ongeveer de R-waarde zou drukken met 10%. Ja, hetzelfde zie je nu met die coronapas. Dat is geen exacte wetenschap. Je weet dat het iets van een dempende werking zal hebben als jij iemand negatief getest hebt, gevaccineerd hebt, ook met boost dan. Of genezen bent. Ja, dat is een inschatting. Het helpt. En dan plakken ze daar een percentage op. Ja, dat is niet overtuigend voor heel veel partijen. Die zeggen, ja jongens, jullie perken onze grondrechten nogal in. Met een virusvariant die veel milder is. Waarom doen we dit nog? Ja, dat is gewoon daar kun je gewoon over discussiëren. En dat gebeurt dus ook.
Moeten we er dan vanuit gaan dat 3G ook echt binnen een aantal maanden echt gaat verdwijnen? Nou, dat we dat vinkje... Ja, gaat het zo snel al? Ja,
als die coronapiek is wat die nu lijkt, en daar zitten we op. We cirkelen nu rond die Omicron-piek. Je kijkt naar bijvoorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk, dan zijn ze er echt, hebben ze die bocht echt al weken geleden genomen en die blijft dalen. Ja, waarom zou je vasthouden aan een coronapas als jij geen problemen meer hebt in je zorg en je hebt geen problemen meer met je zorgsysteem van huisarts tot IC, hè? Want het is breder dan dat. Ja, dan zou je echt slecht besturen als jij onnodig lang, weken langer aan een coronapas vasthoudt.
Ja, in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken doen ze dat nu al. Wat zijn daar eigenlijk de effecten?
In de VK heb ik gisteren nog gecheckt, dat blijft gewoon dalen. Dus dat is goed nieuws.
Dan lijkt het inderdaad een kwestie van weken. Ja. Want waarom, als het in andere landen goed lijkt te gaan, waarom zou je het hier dan nog vasthouden?
Ja, precies. Daartegen kun je wel zeggen, wij noemen nu twee landen waar ze dus dat durven, dat doen en dat ook volhouden. Maar je hebt ook gewoon landen waar ze voorzichtiger zijn, waar ze nog met 2G werken, Oostenrijk. Waar ze vaccinatieplicht voor sectoren hadden en overwegen. Dus je kunt natuurlijk altijd een andere afslag nemen. Maar als je naar het politieke klimaat hier kijkt en die discussie nu, denk ik dat Nederland eerder op de Deense-Britse tour zal gaan.
Er ligt nog één mogelijke hobbel op de weg. Dat is het OMT dat nog bij elkaar komt. Ja. En die eventueel nog een spaak in de wielen kan steken.
Ja, dat is een enorme verkeersdrempel natuurlijk. Want de Kuipers trapt nu volop op het gaspedaal. En als het OMT komt vandaag bijeen, als ze zeggen, ja, lieve vriend, wij zien dingen die jij niet ziet. Ja, dan zal die enorm bakzeil moeten gaan halen. En dan gaan halen. En dan is het een enorme teleurstelling op deze dagen van er komen versoepelingen aan. Ja,
een grappige strijd ook wel. Hè? Want je had ooit een OMT, moet ik het goed zeggen, na het Katshuis. En dan hebben ze dat naar voren gehaald, OMT'ers, omdat ze elke keer irritant vonden ze dat ze geconfronteerd werden met Haagse lekkages. Ja, dan zitten die topvirologen daar te babbelen en dan is het nieuws wat het kabinet
zou willen, was al uitgelegd. Dus toen heeft Van Dissel zijn OMT naar de vrijdag voor de katshuissessies gehaald. Zo van, nou mooi. Ja. Dan zijn wij in ieder geval in de lead. Dan laten we ons niet door de Haagse lekkages beïnvloeden. En nu gaat Den Haag daar weer voor zitten.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, nee, het is ook, je kan het nooit helemaal dicht smeren. Of naar ieder zin maken in ieder geval. Want het een beïnvloedt altijd het ander. Als de politiek zegt, ja luister lieve vrienden, we willen de kermissen laten draaien. En het OMT zegt, ja het gaat niet. Ja, dan heb je teleurgesteld. Daar zit een soort machtsbeïnvloedingsdruk zit daarin. Ja, dat is onherroepelijk.
Ik denk wel dat het voor... En het kan nare ongelukken veroorzaken. Hè? Want als jij nu bijvoorbeeld je restaurant voorbereidt op een urenlange open, omdat je het kabinet dat wil, en ineens Van Dissel's berekeningen zeggen dat het niet kan, dan heb je natuurlijk een naar verhaal. Ja. Dus het kan heel pijnlijk worden, maar het is wel zuiverder dit. Je weet nu vooraf wat de politieke wens / inzet is. Je ziet wat de adviseurs experts daarvan vinden. En daarna is het besluit. Op zich ja, is dit wel... in ieder geval, je krijgt als burger veel beter inzicht in hoe een besluit tot stand komt. De afdrong kan zuurder worden.
De Tweede Kamer die is helemaal klaar met Koning Toto en andere gokreclames. Maar een verbod, dat zit er voorlopig niet in. Daarover straks meer. Nu eerst...
Ik veracht uw woorden.
Schaamt u zich eigenlijk niet?
De bestuurscultuur, de nieuwe bestuurscultuur.
Factionem cartellum.
Doe eens normaal, man.
Lekker zelf normaal.
De woorden zijn teruggenomen.
Dat ik een bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan.
Ja, Tobias, dit is jouw favoriete hoekje van deze podcast.
Ja, zeker.
Elke week neem jij een opvallend fragment mee. En deze week komt het uit een persconferentie van de premier.
Van afgelopen vrijdag, om even kort inleiden. Hè, er is een documentaire op televisie geweest, gaande nog, geloof ik, van de politieke spanning die hing rond Willem-Alexander en Maxima. Nou wil ik niet tot in detail zeg maar gaan kouwen over wat er precies in die documentaire zat. Dat doet even niet de zaak. Waar het mij hier om gaat is hoe Rutte omgaat met neteligheden als het gaat om het Koningshuis. En een collega, Wouter de Winter van de Telegraaf, die stelde daarover vrijdag een vraag.
Ik vroeg me af, hebben u of uw mensen, want zij houden voor u als u er niet bent natuurlijk alles in de gaten, dingen gezien in die documentaire die niet kloppen?
Nou ja, daar moet ik even precies over zijn. Ik heb het zelf namelijk niet kunnen zien, dat klopt. Dus ik heb gevraagd, zitten daar nog zaken in waar we iets mee moeten? Dat is natuurlijk allemaal geschiedenis. Het komt niet vaak voor dat er iets gebeurt voordat ik begon als premier. Maar dit is toch echt zo. Zelfs nog toen Wim Kok premier was. Daar kwamen een paar dingen uit. Misschien mag ik u met... Maar dan lees ik het bijna letterlijk maar even voor. Omdat ik heb de documentaire niet gezien. En ook niet meer kans gehad dan me daar een eerste gesprekje over te hebben. Maar... U kennende had ik gedacht, die vraag kan zomaar komen, dus laat ik hem voorbereiden. En één ding wat ik begrijp wat in die documentaire zit, maar nogmaals, ik moet het nog bekijken, is dat het toenmalige plaatsvervangend hoofd van de BVD, medio
september 1999, tijdens een langere televisiedienst naar de Argentijnse zusterdienst van de BVD.
Dan is er nog een tweede element in de documentaire, begreep ik. Even kijken. Wat gaat over het OM? Ik begrijp overigens dat die navraag is gedaan, op, zo is mij nu gemeld, op verzoek van het ministerie van Justitie. En dat de minister van BZK daarvan op de hoogte was. Zo staat dat hier. Ik weet het verder ook niet.
Ja. Lekkere korte quote, Tobias.
Ja, maar dat goede doorspoelen past er helemaal bij. Hè? Want wat Rutte hier doet is... hij doet altijd een beetje schamper over dingen die pijn doen. De speedboot van de koning. Herstelwerkzaamheden aan het paleis. Iets wat duur is. Het salaris wat omhoog gaat. Een vakantie in Griekenland. Hij doet altijd een beetje... Oh ja, vinden jullie dat belangrijk? Ja? Gaan jullie daar nu vragen over stellen? Dat is altijd zeg maar zijn grondhouding naar iedereen, naar verslaggevers, naar collega-politici die vragen stellen die netelig zijn als het gaat om het Koningshuis. En wat hij daarnaast doet is een soort stortvloed aan feiten. En een verhaal voorlezen wat totaal niet meer te volgen is. Kijk, je moet je voorstellen, die persconferentie van Rutte op vrijdag, maar zo gaat het bij alle persconferenties. Hij krijgt een mapje mee van zijn ambtenaren. Er staan A4'tjes op met deze vragen zou je kunnen krijgen. En dan moet jij dit antwoorden. Nou, dat normaal gesproken zijn dat onderwerpen die hij al wel voorbij heeft zien komen. Of waar hij het vaker over heeft gehad. Hè? Corona, de staatsfinanciën, de politieke situatie ergens in de wereld, Macron die iets heeft gezegd. Dat zijn allemaal dingen die heeft hij heus al voorbij zien komen. Dit heeft hij dan niet gezien, maar ik maak me er sterk voor dat hij het ook expres niet heeft gezien. Wat hij dan vervolgens doet, is dat hij dat antwoord gewoon voorlezen. En hij zei het ook in de persconferentie. Nou, ik ga eens even kijken wat hier staat. En dan gaat hij gewoon voorlezen wat die ambtenaren hebben voorbereid. Ja, daarmee maak je de vragensteller eigenlijk monddood. En dat doet hij dus niet alleen bij verslaggevers. Dat doet hij eigenlijk al jarenlang. En hij deed het dus ook al in een debat in 2015 bij Alexander Pechtold.
Wat je ziet uit het rapport van die externe expert, dat jaarlijks minimaal bijna 60.000 euro exclusief btw nodig is voor het standaard onderhoud en inclusief btw. Ja, hij staat nu te lachen. We worden natuurlijk allemaal wat moe aan het eind van de dag, maar ik ga je toch gewoon het hele verhaal oplezen. Gaat het om 71.000 euro. Daarnaast wordt aan groot onderhoud in totaal over meerdere jaren een bedrag van 110.000 euro geramd. Uit ervaringen van het marinebedrijf blijkt dat jaarlijks niet alleen uitgaven aan standaard onderhoud worden gedaan, maar dat ook elk jaar correctief en aanvullend onderhoud nodig is. Voorzitter, is het denkbaar dat we deze kwestie schriftelijk afdoen?
Graag.
Ja, dan wordt er gelachen en dan verdwijnt zijn onderwerp toch weer lekker even van tafel.
Einde onderwerp, ja. En dan moet je voorstellen, dit was dus Rutte tegenover Alexander Pechtold, leider van D66 in die tijd. Echt wel een van de betere debaters in de Tweede Kamer. Maar die laat zich dan toch met een... Het ging over onderhoudswerkzaamheden aan de Groene Draak. Het zeilschip, boot, ik heb er geen verstand van, maar van...
Bootje.
Van Beatrix. Maar die laat zich dan toch met een kluitje in het riet sturen door een Rutte die daar een beetje schamper over doet. Oh, je vindt het belangrijk? Ja, oh, ik heb zelf geen boot of wat dan ook, dus ik weet niet wat het allemaal kost. En dan gaat hij een antwoord voorlezen. Nou, lachen alom in dit geval. En kwestie schriftelijk afgedaan. En dan is er daarna natuurlijk heus nog wel wat politiek gekrakeel en er is nog wel wat netigheid. Maar de angel is er in feite uit. En ja, het is een truc volgens mij die Rutte met succes dus al jaren toepast.
Ja, waar heeft hij die geleerd?
Ik weet niet. Van Rutte is bekend dat hij heel graag debatten terugkijkt, ook uit het verleden. Hè. Dus hij kijkt naar hoe deed bijvoorbeeld president Johnson een debat over een netelig onderwerp in de jaren 70. Dan zit hij echt, dan gaat hij terugkijken. Dat deed hij al in zijn studententijd, doet hij volgens mij nog steeds. Dus de debattechnieken hebben volgens mij geen geheimen meer voor hem. Als het aankomt op het Koningshuis, heeft hij één vaste knop en daar drukt hij op. En dan begint hij te lachen, hij begint te praten en hij stort een bak met feiten over je kop. En je weet op een gegeven moment door de boom het bos niet meer.
Ja, jullie lopen al een tijd mee. Hebben jullie die truc nu al gekraakt? Weet je nou wat je als verslaggever hier tegen moet doen? Om toch een antwoord te krijgen op hetgeen wat je wil weten.
Ik denk dat hij een van de lastigste personen is om te kraken, hoor. Hij is echt wat dat betreft moeilijk.
Ja, meest ervaren, meest bevraagd, meest kilometers gemaakt.
Je ziet het ook. En hij heeft niet zo heel veel problemen met toegeven. Kijk, dat is vaak wel bij politici.
Ja, sorry zeggen gaat hem goed af.
Ja, dat is best wel... Kijk, Hugo de Jonge bijvoorbeeld, als die een paar kritische vragen krijgt, dan zie je gewoon fysiek wat gebeuren. Dan richt hij zich op, dan wipt hij op zijn voeten, dan gaat hij wat naar voren hangen. En dan zie je zo dat moeilijke verteren van die vraag zie je gebeuren. En Rutte denkt gewoon, oh, als het hier nodig is om nog een keer sorry te zeggen. De laatste was bij een persconferentie over corona, kreeg hij een hele stevige vraag. Op een gegeven moment zei hij, ja, eigenlijk moet ik ook maar gewoon sorry zeggen. Toen dacht ik ook van, ja, dat als dit ook in je arsenaal zit, ja, dan ben je niet meer zo makkelijk.
Maar dit gaat toch ook irriteren? Ik bedoel, dat sorry, dat betekent heel weinig Tobias, meer. Dit soort lange antwoorden, die krijg
Tobias
je
Tobias zei het op de persconferentie vorige week zelf nog, volgens mij tegen Rutte, toen hij ook weer zo typisch op zijn Rutte's een probleempje aan het bagatelliseren was. Toen had hij het over 2G en andere lockdownmaatregelen als hamertjes en bijteltjes en de gereedschapskist. Ook typisch Rutte. Misschien bedoelt hij er niks mee, maar zo maakt hij een serieus onderwerp heel klein. Dat doet hij dus ook met dingen rond Koningshuis, bootje, stijgertje. En Tobias zei ook van, ja, u noemt het nu hamertje of bijteltje, maar het gaat toch wel ergens over. En dat is echt wel zijn zwakke plek. En inderdaad, daar zullen kiezers, als ze dat horen, je hebt dat café of die discotheek, dan denk je, oké, fijne premier.
Ja, nou ja, dat schamperen, dat kan hem een keertje in zijn... kan hem een keer duur komen te staan. Maar ik.
Maar werkte dat? Want jij deed dat dus. Hè?
Maar dan doet hij dus precies wat Niels zegt. Dan zegt hij, dan neem ik dan meteen terug. Dat had ik niet meer zo moeten zeggen. Ja, wat kun je dan verder? Ja, nee, ja. Dus kijk, Rutte hangt 's morgens zijn jas op kantoor en daarnaast hangt hij zijn ego. Want het is echt, het is... wat dat betreft heel moeilijk om daar grip op te krijgen. Dat glijdt er doorheen. En ik denk de enige manier waarop je dit zou kunnen ondervangen is hem te onderbreken in die enorme riedel aan feiten. En te zeggen, nee, maar wacht even, nu gaan we het eventjes stap voor stap. Maar dat gaat vaak niet in zo'n persconferentie. Ja,
zoveel vragen heb je natuurlijk ook niet.
Zoveel tijd heb je niet, zoveel vragen heb je niet. Ja. Nou ja, daar komt hij dus mee weg. En dat is in de Tweede Kamer niet anders. Want dan heb je ook een paar vragen en een paar interrupties.
Maar ook zeggen, ja. Hij zegt bijvoorbeeld ook even daarover. Hè, dat vind ik dan weer zo markant. Dan zegt hij, ik heb die documentaire niet gezien. Mm-hmm. Nou, dat geloven we meteen. Dat was 4 avonden achter elkaar volgens mij. Ik moet hem ook nog terugkijken, staat op mijn lijstje. Mm-hmm. Maar vervolgens, dat is natuurlijk nooit een excuus bij een premier of minister. Die zien en lezen zoveel niet.
Ja, nee,
daar hebben ze
erover.
Mensen voor,
ja.
Weet je wel.
Ja, je gaat erover.
Ook weer zo'n, en dat is heel subtiel. Ik heb hem niet gezien. Ja. En dan denk je menselijk, psychologie, denk je, ja, dan kan hij er ook natuurlijk ook weinig over zeggen. Ja. Maar dat is natuurlijk onzin.
Ja, politieke verantwoordelijkheid reikt verder dan wat jij hebt gezien. Ja,
Is natuurlijk de rubriek van Tobias, maar er wordt intussen flink aan je stoelpoten gezaagd. Niels heeft ook een fragmentje meegenomen.
Ja. Nee, ga je gang. Ga je gang, Niels. Take it away.
Ja, dit is jouw moment, hè, Niels.
Dit is mijn moment. Ik voelde de druk. Maar het was wel interessant. Dat was uit de commissievergadering over een initiatiefplan over de GGD van de toekomst. Wat we nu gaan horen is eigenlijk nieuwe bestuurscultuur met 2 hoofdrolspelers die je daar op dat podium eigenlijk niet verwacht. Dan moet je even weten dat de Kamer zichzelf wat matiging heeft opgelegd in het indienen van al die moties en voorstellen en aanvragen van spoeddebatten. Is allemaal te veel, vinden zelfs de partijen zelf. Ja, hebben daar een chique onderzoek naar laten doen, commissie van der Staaij, en geconcludeerd van ja, Kamer, als wij die waan van de dag iets meer loslaten, dan kunnen we hier misschien ook betere wetten maken en dan voorkomen we zaken zoals die beruchte toeslagenaffaire.
Tot grote teleurstelling vast van mevrouw van den Berg, want nou kan ze eindelijk een motie samen met mij indienen en dat is natuurlijk niet vaak, maar in al mijn wijsheid en ook naar aanleiding van de commissie van der Staaij hebben we besloten om de motie waarin we vragen voor die landelijke faciliteit, om die niet in te dienen, want we hebben een toezegging. En dat was toch wel de afspraak met elkaar dat we dat zouden gaan doen. En daarmee zou ik eigenlijk ook de indiener willen feliciteren.
Revolutionair. We horen nu Renske Leijten van de SP. Eigenlijk tegen oppositie, een ferm en kritisch oppositielid. Tegen een coalitiekamerlid zeggen, CDA, Joba van den Berg. Van ja, heel fijn dat u samen met mij die motie wilde indienen om het kabinet een opdracht mee te geven. Maar dat hoeft niet, want we hebben gehoord dat het kabinet eigenlijk al onze zin wil geven. Ja, dat is voor Haagse begrippen een kleine revolutie. Want dan zie je dus dat ze, blijkbaar als ze dit volhouden, het inhoudelijker debat gaan voeren. En als zodra zij het idee hebben dat een minister daar zit, in dit geval een staatssecretaris, die jou eigenlijk wil geven wat je wil, namelijk een betere voorbereiding op de volgende pandemie, daar ging dit over. Ja, dan trek ik mijn plan in. Nou ja, als dat doortrekken, Tobias, dat scheelt ons heel veel.
Alleen ik begrijp dat Joba van den Berg van CDA, die had die memo nog niet gelezen. Nee. Dus die dacht dat je moet nog steeds heel veel moties indienen om op Twitter goede sier te maken.
Nou ja, voor je achterban is het even wat anders natuurlijk, want die ziet nu niet een motie van de SP aangenomen. Precies. En we gaan dit doen.
Normaal is dat een leuk Twitter momentje of dat kun je in je campagne weer opbrengen. Maar het is natuurlijk ook, Het is niet meer te doen, want als je ziet hoeveel debataanvragen lopen, hoeveel moties er worden ingediend, alleen al bij een coronadebat soms 20, 25 is helemaal niet gek. Ja, inclusief die motie van wantrouwen. Uiteindelijk, ik bedoel, laten we hier de straat op lopen en even een paar mensen vragen welke motie zij zich herinneren. Dus uiteindelijk, dat is natuurlijk ook niet zo belangrijk. Ik bedoel, het gaat erom dat je voor elkaar krijgt wat je wil met een onderwerp of het land. Ja, en de weg ernaartoe.
Ja. Gaan we dit nou vaker zien?
Ja, ik denk als zo. Dit kan best wel eens een trendje worden, eentje die goed is. Ja.
Sinds 1 oktober is online gokken legaal in Nederland en sindsdien worden we overspoeld met dit soort reclames.
Het gaat hier namelijk niet om de eentjes en de tweetjes.
Leef spannend,
niet roekeloos.
Ja, ik was de mazzelaar die dit in elkaar mocht zetten. Dan heb je dus de hele dag Koning Toto in je hoofd. De Tweede Kamer is er ook helemaal klaar mee. Die wil een verbod, maar dat is niet zomaar geregeld. Volgens minister Frank Weerwind van Rechtsbescherming kan dat zeker nog 2 jaar gaan duren. Ja. Waarom zo lang?
Ja, omdat de wetten moeten worden aangepast. Ja, het is echt een naar dossier geworden. En het is niet zo dat er niet voor gewaarschuwd is. Want echt, als je die stuk ook terugleest van jaren geleden. Ja, die gokwet is dus aangepast. Online gokken mag nu ook bij Nederlandse bedrijven. Dat kon eerst niet. Hè. Tot het najaar moest je dan via buitenlandse aanbieders.
een gokje wagen. Nou, is vrijgegeven. En daarbij is toen gezegd, ja, ze moeten wel de kans krijgen, deze bedrijven. Dat heette dat subtiel, om zich te presenteren aan de markt. Nou ja, dat hebben we geweten. Dat presenteren aan de consument, moet ik zeggen. Dat is wel gelukt. Ja, totaal doodgegooid met die reclames. Ja, de partijen die er tegen waren, ChristenUnie, SP, die zeggen, ja, we told you so. Dit is precies wat wij voorspelden. Er zijn zelfs moties door hen ingediend van verbied dan in ieder geval die reclames. Ja, hebben het niet gehaald. Coalitiepartijen hebben altijd de kabinetskoers gesteund. Ja, en nu krabben ze zich achter de oren. Hebben ze zelf enigszins spijt dat ze zo die carte blanche hebben gegeven.
Ja, nu zijn er wel meer irritante reclames. Waarom zijn juist die gokreclames dan zo gevoelig? Waarom maakt de Tweede Kamer zich daar zo druk over?
Ja, omdat de verslavingsproblematiek in de hand kan werken. Daar vrezen ze dus voor. Partijen schermen ook al met de eerste toename van het aantal gokverslaafden bij jongeren. Zeker in lockdown-tijd. Kun je je alles bij voorstellen. Ik denk dat er harde data daarover nog moeten komen, hoor. Maar niemand vindt dit goed. Dit was al te veel. Dus ja, ik sprak iemand van D66, Joost Sneller, Kamerlid, die zei, ja, we hadden gehoopt op zelfmatiging en dat ze rustig...
Ook zelfmatiging, want ze hadden een soort afspraak gemaakt van, we doen er 1 per reclameblok. En
uiteindelijk is dat de afspraak geworden. Zelf hadden ze 3 per reclameblok ingediend. De Ster heeft toen gezegd, die spraken we ook, die zei van, nou, wij gaan naar 1 per reclameblok, want we willen kijkers niet wegjagen. Op een gegeven moment gaat het zichzelf wel blijkbaar zetten. Maar die bedrijven hebben zich totaal impopulair gemaakt in Den Haag. Want van enige zelfbeheersing is geen sprake.
Ja, Tobias, dat gaat waarschijnlijk niet beter worden. Want vanaf 1 april dan komen er nog een hele hoop nieuwe gokbedrijven op de markt. Die gaan natuurlijk ook adverteren.
Ja, je moet je voorstellen dat die Frank Weerwind, waar je het net over had, hè, de minister voor rechtsbescherming, dat die heeft niet verschrikkelijk veel dossiers op zijn bureau, volgens mij. Tenminste, hè, niet als je het vergelijkt. Hij doet het departement samen met Erik van den Burg, die asiel doet, en Jezielus, die justitie doet. En die doet echt altijd wel het leeuwendeel. Maar dit wordt natuurlijk, als het inderdaad heel lang duurt om hier een beetje controle, een beetje grip op te krijgen, als het inderdaad 2 jaar gaat duren, ja, dat wordt een lange hellentocht, denk ik. Want dan ga je dus op een gegeven moment wel stichtingen krijgen, hè, die melding maken van die toegenomen gokproblemen, de schulden. En je gaat wel die irritatie krijgen van die Kamerleden die bij voortduring die reclames zien voorbij zien komen en zien oprukken. Dat wordt een hele lange zit op het spijkerbed voor Weerwind op deze manier.
Ja, en de vergelijking dringt zich ook op met de tabaksreclames die in Nederland langer dan in andere landen nog in de jaren 90 legaal waren. En op een gegeven moment bij het ministerie van Volksgezondheid waren ze daar helemaal klaar mee wel. Maar ja, ze hadden geen wet, ze hadden niks nog om zeg maar die fabrikanten te weren. En ook toen maakten de fabrikanten zichzelf op een gegeven moment helemaal onmogelijk. Toen hadden ze een of andere campagne gestart met die het rook een beetje verheerlijkte nog. In een treincoupé, dame blaast een kringeltje rook uit. En samengezellig gedrag, dat moet toch kunnen, weet je wel. Zo'n vibe zat erin. Ja, toen was het klaar. Toen was het in Den Haag klaar. Toen had iedereen zoiets van, ja, als je dit doet, het is zo'n dikke middelvinger.
Je kan te ver gaan, dus.
Ja, en nou zie je eigenlijk een beetje vergelijkbaar gedrag bij die bedrijven. Ja, blijkbaar, dat is natuurlijk veel geld verdienen. Dus,
ja, komende dinsdag wordt er dan gestemd over een nieuwe motie die dit dus moet gaan verbieden.
Ja, die zal het halen, die motie. Dat maar Weerwind zegt, sorry, ik heb met 2 wetten te maken.
Maar heeft hij niet een truc of zo? Nee. Zijn er geen, ik kan me herinneren dat zo'n Second Love reclame, dankzij de...
Tuurlijk, je kunt inderdaad ook wel... Hij zegt eigenlijk, ik moet 2 wetten wijzigen. Volgens mij wet op kansspelen en iets rond de media. Maar je kan ook, en dat heeft een Kamerlid op gewezen, je zou ook kunnen zeggen, nou prima, dan mogen reclames gewoon tussen 1:09 en 2:09. Dan passen we die, weet je wel, dus ja, als die echt zou willen, dat zal hij moeten onderzoeken, dan zal er wel een mouw aan te passen zijn. Maar het is ook een
beetje... Waarom zou hij dat niet willen?
Nou, omdat het een lelijk beeld geeft. Je hebt jarenlang wel overwogen met deze tegenargument op tafel, want hier is voor gewaarschuwd, heb je een markt vrijgegeven. Ja. En dan zou je, omdat Koning Toto je irriteert, hè, even vanuit Weerwind gedacht kabinet, zou je meteen je hele wet eigenlijk overboord moeten gooien. Ja, ik denk dat hij dat verlies gewoon niet wil.
Nee, zeker. Het is sowieso die politiek. De politiek is vaak gewoon een olietanker. Ze zetten een koers uit en zie die nog maar eens te wijzigen. Want we hadden toch hele valide argumenten om dit te doen. Zie aan de biomassa bijvoorbeeld, die discussie. Maar zo gaat het veel vaker. En dan is het op enig moment moet het roer wel op. Maar dat duurt nogal. En ik denk dat Weerwind nu daar ook een beetje vast in zit.
Tot zover deze aflevering van Politiek Dichtbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral via Apple Podcast of Spotify. Volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
Hmm. We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.